Shabbat shalom allemaal. Het is de tweede keer dat ik in uw midden ben. En dat is alweer een tijdje geleden. De laatste keer, dus zal ik me nog even opnieuw voorstellen. Mijn naam is Ron Peil. Ik ben hier samen met mijn vrouw Margreet. Mijn zoon Simon zit daar ook naast. En hij is ook mede de reden dat ik hier sta. Want in zijn straat woont iemand van u. En toen ze samen, volgens mij, een keer een glas bier dronken. Stel ik me zo voor. Sprak hij over zijn ouders en dat Margreet en ik heel vaak in Israël komen en een grote liefde hebben voor het volk Israël. En via die weg sta ik hier eigenlijk. En daar wil ik het dan ook over hebben, over het volk en het land Israël. Dat is u niet helemaal vreemd, maar het ligt toch op mijn hart om daar kort nog even met u weer opnieuw naar te kijken. En ik wil het dus hebben over, vooral over het Israël van nu. Het Israël en de Joden van nu, dit moment. Zo te zeggen, wat heeft dat met de parasha van vandaag te maken? Er is geen enkele parasha die niet de gelegenheid geeft om over Israël en het land te praten, denk ik. Volgens mij gaat het van kaft tot kaft over Israël. Mijn Bijbel heeft, zoals die uitgevoerd is, heb ik geteld, 1681 pagina's. En al op pagina 11 wordt er gesproken over, door Abraham die op het toneel verschijnt, over het volk en over het land dat God hem gaat geven. En later blijkt dat een naam te krijgen, en dat is Israël. Dus dat is al op pagina 11. En in de laatste drie zinnen van de Bijbel, zoals die bij ons is samengesteld in Openbaringen, de laatste drie zinnen gaat het nog over Jeruzalem zelfs, de hoofdstad van Israël, het huidige Israël, de huidige hoofdstad ook. Als we het hebben over de God van Israël, dan gaat het eigenlijk al op de eerste pagina erover, want we komen er later achter dat de God waarover gesproken wordt tegen Abraham de God van Israël is, zo noemt hij zich later, als Jacob geboren is en Israël is gaan heten en het volk tot stand is gekomen. Dus eigenlijk vanaf pagina 1 gaat het al over de God van Israël natuurlijk. Het zijn geest zweeft over water, dat is de God van Israël. Als we over de God van Israël hebben, heeft God dus ook Israël als eigendom. Het is dus ook een Israël van God. En over het algemeen zijn de christenen, en ik denk dat dat in de Messiaanse gemeente veel minder geldt, misschien helemaal niet geldt, hoop ik, dat van Israël vergeten. De God van Israël, we hebben het vaak alleen nog maar over die God, en dat van Israël, dat vergeten we eigenlijk. Ook christenen vinden het ook wel gemakkelijk om dat Israël maar helemaal te vergeten. Maar als we het over het Israël van God hebben, dan is in een vorige parasha, hebben jullie denk ik al wel gelezen, en het zal je opnieuw zijn opgevallen, dat God daar praat over, dat hij tegen Mozes, tegen het farao moet zeggen, mijn zoon, laat mijn zoon gaan. Ontzettend veel christenen die ik daar wijs en via een omweg de vraag stel van, wie is nou de zoon van God? Nou, dan zeggen ze, dat is Jezus Christus. Oké, prima. En waar wordt in de Bijbel eerst over de zoon van God gesproken? Nou, dan stunt het maar wel. Iedereen komt op verschillende teksten. Maar er zijn er maar heel weinig die op Exodus 4 komen. Waar gewoon duidelijk staat, Israël is mijn zoon. En laat haar gaan. En over die zoon wil ik het nou graag hebben. Dat Israël. Christenen voelen zich thuis bij God. Wij voelen ons thuis bij God. Wij komen, zeg maar, overdrachtelijk gesproken, over de drempel bij God. We zijn in zijn huis. En we zitten soms haast bij hem op schoot bij God. Maar kennen wij ook zijn zoon? Israël. Heel veel christenen niet. Het is raar eigenlijk dat je je thuis voelt bij God, bij hem over de vloer komt. En zijn zoon Israël, waar hij al in het begin van de Bijbel over praat, kennen we niet. Die moet je toch tegen het lijf lopen in het huis van God, zou je zeggen. Ja, zullen heel veel mensen zeggen, natuurlijk, nee, natuurlijk, het gaat in de Bijbel over Israël, dat snap ik, en het gaat ook over de Joden, dat weet ik heus wel, dat lees ik natuurlijk in de Bijbel. Maar waar ik het graag over wil hebben, is het Israël en de Joden van nu. Op dit moment. Op deze wereld. Jullie kennen waarschijnlijk de Negro Spiritual van Let My People Go. Ja? Je hebt het in deze parasha 5 keer kunnen lezen. Dat er staat dat Mozes zegt namens God, laat mijn volk gaan. Laat mijn volk gaan. En daar gaat het telkens over. En ik denk dat het nog steeds zo is dat de volken de opdracht hebben om dat volk te laten gaan. Om dat volk eens los te laten en er niet bovenop te zitten en het steeds lastig te vallen. Mag ik de eerste dia even hebben? Over die vlag, dat volk, nou ja goed, die vlag is jullie niet onbekend. Ik denk, ik zal hem even neerzetten, maar goed, jullie hebben nog veel groter hier. Dus dat is wel duidelijk. Het volk, dat is het tweede dia. Ik kwam deze, dit plaatje op internet tegen. En ik vond hem heel erg sprekend eigenlijk. Dit even. Kijk. Ik vond hem heel aardig. Je ziet hier een man zitten, waarschijnlijk een Jood met zijn vlag. En hij zit op een stoel en hij zit in de zee en je ziet hoe hij zijn benen moet optrekken omdat de zee om hem heen spoelt. Dat is eigenlijk wel een beetje de situatie waarin Joden constant eigenlijk verkeerd hebben door alle eeuwen heen. En niet in het minst door christenen veroorzaakt. Maar opnieuw is het zo dat de zee als het ware om ze heen spoelt. In de Bijbel wordt de zee ook heel vaak gebruikt als de chaos, maar ook wordt vaak genoemd de volken. De volken omspoelen dat volk en zoals het hier eigenlijk te zien is, ze moeten hun benen optrekken om droog te blijven. En ze dreigen soms, en dat is meer dan eens gebeurd, van die stoel afgespoeld te worden. Denk nog aan de Holocaust, de Shoah, wat verschrikkelijke dingen. Daar zijn dus 1/3 van de Joden omgevallen in die zee en omgekomen. Nou, over dat volk wil ik het hebben. Hoe groot is het aantal Joden eigenlijk op de wereld? Hoeveel procent van de wereldbevolking is Jood? Je mag kiezen. 1. Het is 2%. 2. Het is 5%. 3. Het is 8%. Wie kiest voor 1? Wie kiest voor 2? Wie kiest voor 3? Allemaal fout, want het is minder dan 1%. Dat is niet de goede keuze. Het is minder dan 1%, sterker zelfs, het is 1/5%. Dus als je op een tafel 500 korrels, noem het suiker uitstrooit, en je spreidt ze een beetje uit elkaar, het volk is zelfs zo groot als 1 van die 500 korreltjes die je daarop ligt. In Israël woont daar ongeveer de helft van. En in Judea en Samaria, en daar wil ik het ook nog over hebben, daar woont 0,004% van de wereldbevolking. Dus dat is eigenlijk zo klein. Waar hebben we het eigenlijk over? Maar we hebben het er constant over in deze wereld. De hele wereld heeft het erover. Het is misschien goed om eens even naar te kijken hoe de Joden over zichzelf praten voor een deel. Zeker die daar wonen in Judea en Samaria. Waarom ze daar dan wonen en met welke motivatie. De parasha ging deels over Exodus, dat is de eerste uittocht, net voordat die uittocht in werking gaat en wordt voorbereid, daar gaat dit stuk van de parasha over. Ezekiel, daar zitten ze midden in Babylon, net ook weer voor een tweede uittocht, vanuit Babylon weer terug naar Jeruzalem. En ik heb het stuk uit Openbaringen gekozen, waarin Johannes, overigens waarschijnlijk niet de discipel Johannes, maar een andere Johannes, in het jaar 90 geschreven heeft toen het volk de wereld over uitgeschopt was door de Romeinen. Jeruzalem was veroverd, de tempels verbrand en de Joden werden vermoord of als slaaf gemaakt of ze vluchten. En Johannes schrijft dan op een gegeven moment in het vooruitzicht van eens zullen we weer terugkomen, eens zal het weer goed komen. Maar dat is ook alweer 1900 jaar geleden. Maar de twee stukken die ik daar heb gekozen laten heel erg duidelijk zien. In beide gevallen gaat het heel erg duidelijk over Israël. Tot vervelend toe in dat eerste stuk moet elke keer herhaald worden dat het er weer 12.000 zijn uit die stam. 12.000 uit die stam. 12.000 uit die stam. Om maar heel erg duidelijk te maken, dat volk zal erbij zijn. Dat volk maakt daar deel van uit van die laatste periode, zal gesteld worden. En waarom worden die getallen al genoemd? Nou, 12 om die 12 stammen aan te geven. Ik denk nog een keer het getal 12 om aan te geven van, ja, als het ware een herhaling van, om het even echt duidelijk te maken. En dan nog een keer maal 1000. Die 144.000 op zich zegt niet zoveel, maar het is symbolisch van al die 12 stammen, let erop, al die 12 stammen, 1000 keer, ze zijn er allemaal. Allemaal. Dat volk is nadrukkelijk aanwezig. En ook als Johannes zich de stad Jeruzalem voorstelt, die terugkomt en weer op aarde komt, opnieuw, net als aan het einde van Ezechiël wordt er genoemd, over al die poorten staat de naam van een stam. Als wij in die tijd aankomen en op de een of andere manier dat nieuwe Jeruzalem zullen zien, hoe we ook binnen willen komen, we zullen altijd onder de naam van een stam van Israël doorlopen. Dus ook daar maakt Johannes heel erg duidelijk van, Israël zal erbij horen. Vervangingstheologie, dat de christenen die Joden achter zich kunnen laten, die vervangen hebben. Johannes kijkt daar toch heel anders tegenaan, lijkt mij. Wat is er tussen die vernietigende tempelen nu gebeurd? Ik loop er even heel kort langs. Romeinse onderdrukking, vernietiging van de tempel, islam ontstaan in de 7e eeuw. Daar, zeker in de Sinaï en in de Saudi-Arabië, wat nu Saudi-Arabië is, onderdrukking van de Joden, uitroeiing van de Joden. Dan komen de Europeanen nog bij met de kruistochten, zo tussen 1000 en 1200, een aantal keren die kant op. Als je die verhalen kent, hoe die ridders zich verzamelden in Europa en langs de Rijn naar beneden gingen en daar de beste steden en dorpen waar Joden woonden, al begonnen met die uit te moorden en hun goederen te nemen. Verschrikkelijk. Wat hebben de Joden geleden? Dan hebben we de Inquisitie, 1492. De Joden mochten kiezen of je bekeerde tot het christendom, of doodgaan, of vertrekken. Velen kozen voor dat christen worden, maar zijn het nooit echt geworden natuurlijk. De pogroms, verschrikkelijk. Twee eeuwen geleden, met name Polen, Rusland, Oekraïne, maar ook in Europa. Verder in Europa konden we er heel wat van. Dan hebben we de Shoah gehad, nog niet zo lang geleden. En op dit moment zien we een enorme toename van jodenhaat. Ook op dit moment is het zo dat die Jood op dat stoeltje zijn voeten omhoog moet trekken, omdat hij ontspoeld wordt door allerlei ellende. In Amerika, in Engeland, in Polen, in Frankrijk, in België, constant blijft het zich herhalen. En heel vaak zijn de Joden weer de klos. Wat is onze verantwoordelijkheid nu als christenen in 2020 naar dat volk? Ik denk, en dat is een van de dingen die Margrethe en ik ons hebben voorgenomen, vrienden te zijn van Israël. Gewoon vrienden te zijn van Israël. Bid voor ze, dank voor ze, probeer ze te ontmoeten waar je kunt. En als ik het heb over Israël, bedoel ik niet alleen het volk, zoals het in Israël aanwezig is, maar eigenlijk alle Joden over de hele wereld, waarvan dus ongeveer de helft in Israël. Maar laten we vrienden van hen zijn, laten we ons vrienden betonen. Daar hoeven we ze niet voor te bekeren. Daar hoeven we er niet missionarissen voor te zijn, maar laten we eens beginnen met vrienden van ze te zijn. Wij hebben gemerkt als we in Israël zijn en ze vragen ons waarvoor kom je hier en zeggen we willen vrienden van jullie zijn, dat je onmiddellijk al aan het gezicht ziet van, hoezo christenen uit Europa die vrienden willen zijn van ons, dat is al apart. En zodoende hebben wij heel wat vriendschappen gesloten. En dat zijn warme vriendschappen geworden. En ze zien ons graag terugkomen. En het zijn altijd bijzondere ontmoetingen. Elke keer weer opnieuw. En elke keer als wij er vandaan komen, zeggen we tegen elkaar, God, het zijn elke keer ontmoetingen waar u zo diep in aanwezig bent. En waarin we zo'n enorme uitwisseling met de Joden hebben. En dan heb ik het vaak zijn het orthodoxe Joden. Die weten dat we christen zijn, maar dat als die vriendschap een keer gebleken is, dan breekt dat ijs en dan kom je tot een gesprek en een hart-tot-hart gesteldheid die gewoon bijzonder is. altijd weer opnieuw. Kort geleden, ik weet niet of het in het nieuws hebt gevolgd, is een groep mensen van de ChristenUnie naar Israël gegaan. Zijn daar geweest, zijn daar hartelijk ontvangen, zijn daar rondgegaan, dat is in december geweest. Ze wilden ook ontmoetingen met Palestijnen hebben, maar er zijn een behoorlijk aantal ontmoetingen niet van doorgegaan. Ze wilden ze niet hebben. En kort geleden is in NRC een kort verslag geweest door Gert-Jan Segers en Joop Voordewind. Die hebben gezegd waarom wij vrienden van Israël zijn. En toen ik het las, dacht ik, ik lees het u gewoon voor, want mooier kan ik het eigenlijk ook niet zeggen. Fantastisch. Eerst het gelezen? Oké, loont de moeite om het dan te lezen. Een referentie aan de tragedie van nog maar 75 jaar geleden. Ze verantwoorden zich hier dus naar het publiek, waarom zijn wij vrienden van Israël? Een referentie aan de tragedie van nog maar 75 jaar geleden, toen 6 miljoen Joden zijn doodgeknuppeld, uitgehongerd, doodgeschoten en vergast, schijnt bij sommigen gevoelig te liggen. Terwijl de laatste ooggetuigen van deze Europese orgie van antisemitisme nog steeds kunnen spreken, zijn er mensen die vinden dat die referentie niet langer relevant is in het spreken over het bestaansrecht van Israël. Maar we kunnen ook refereren aan de hedendaagse moordpartijen op Joden in New York, die in Frankrijk, aan de aanslag op de synagoge in Brussel, aan de pesterijen aan het adres van een Joods gezin, in het Noord-Hollandse Hippolytushof. Aan de bittere noodzaak van beveiliging van Joodse scholen en synagogen in Nederland. Aan de zo goed als voltooide verdrijving van Joden uit de landen in het Midden-Oosten, op uiteraard Israël na, waar overigens wel weer ruim 1,5 miljoen Arabieren in vrijheid leven. We leven in een wereld waarin antisemitisme soms even kan sluimeren, maar vroeg of laat altijd en overal weer de kop opsteekt. Het is een onuitroepbaar, irrationeel kwaad dat door ons moeilijk anders begrepen kan worden dan door een wonderlijke band tussen God en het Joodse volk. Geen andere minderheid is zo vervolgd geweest als de Joodse. Hoe begaafd, aangepast en ongevaarlijk haar leden ook waren, altijd weer dreigde voor hen dood en verderf. Tegelijkertijd is geen andere gemeenschap zo in staat geweest haar eigen identiteit te bewaren, dwars door alle stormen van haat en vervolging heen. Geloof het of niet, maar voor ons is antisemitisme zo onbegrijpelijk dat het een negatief, omgekeerd godsbewijs is. Het is zo irrationeel dat het iets satanisch heeft, waarop als je het niet gelooft, verdienen Israël en het Joodse volk onze steun. Snap je wat ze bedoelen met een negatief, omgekeerd godsbewijs? De Joden worden zo achterna gezeten, door de eeuwen heen, overal opnieuw, door alle bevolkingen, dat er iets met het volk schijnt te zijn dat dit veroorzaakt. En als je God kent en weet dat hij een relatie met het volk heeft, zou dat wel eens de oorzaak kunnen zijn. Op de een of andere manier wordt dat volk vervolgd omdat zij bij God horen, omdat ze het Israël van God zijn. Dat heet iets satanisch. Wij zijn na de Holocaust in een periode in de geschiedenis aanbeland waarin het Joodse volk na 2000 jaar weer een eigen land heeft en is teruggekeerd naar de plek waar het historisch mee verbonden is. De staat Israël is voor elke Jood, waar dan ook, de laatste hoop op een veilige plek in een wereld waarin het giftige antisemitisme onuitroerbaar lijkt. In deze voor Joden onveilige wereld willen wij vrienden van Israël zijn als het veilige thuis voor Joden. Waar de grenzen van het land ook precies lopen, we moeten veilig zijn, ze moeten veilig zijn. En als er één volk recht heeft op zelfverdediging, dan is het Joodse. Er komt bij dat Israël zich bevindt in een uitgestrekte regio, waarin honderden miljoenen het land het licht in de ogen niet gunnen. Er kan een politieke vrede worden gesloten, zoals Egypte en Jordanië hebben gedaan, maar echte aanvaarding van het bestaan van dit land is bij de grote massa in de omliggende landen nog altijd niet. Sterker, de woorden van haat van Hamas, Iran, Hezbollah of van Syrië zijn al talloze malen overgegaan in daden van agressie. Ook deze weken regent het weer raketten vanuit Gaza op willekeurige Israëliërs. In die realiteit ligt onze eerste loyaliteit bij Israël. Als er een land onze steun verdient, dan is het dit land. Bij dit conflict is een eenzijdigheid die verdacht is. Marokko bezet de westelijke Sahara en China bezet Tibet en de wereld zwijgt in alle talen. Maar wie over die bezettingen zwijgt en wel klaagt over Israël en ons onze vriendschap met dit land kwalijk neemt, die heeft andere motieven dan het opkomen voor mensenrechten. Die mensenrechten, dat is vaak het motief inderdaad. Ja, maar we doen het omdat het Palestijnse volk onderdrukt wordt. Hebben we niet dan niet moeilijk? Ja. Maar het is een zo'n onevenredigheid in die aandacht voor Israël. Voor die 1/500ste korrel op die tafel van ons. Voor die 0,2% van de wereld. En met name die aandacht voor Judea en Samaria. Dat er iets niet klopt. Er zit inderdaad iets, waar zou je kunnen zeggen, satanisch aan. Goed. Tot zover even over het volk. Dan wil ik het graag hebben over het land. Al in Exodus 6, dus die parasha die we lazen, zie je dat het land wordt beloofd. Er wordt teruggegrepen op wat aan Abraham al beloofd is van dat land, dat ga ik jullie geven en ik zal jullie God zijn. Ik zal een God voor jullie zijn als volk wonende in dat land. Dan wil ik even gaan inzoomen op waar ligt dat land nou. Kun ik de volgende feitje krijgen? Het gaat daarin om Canaan. Dan ga ik even aanwijzen. Dan moet ik even zeggen of je dat zo'n beetje ziet. Is dat puntje goed te zien?
Ja.
Ja. Even de plaats. Dit is de Nijl, hè, met Egypte. Dit is de kust. Hier zie je de zee van Galilea. Hier de Dode Zee. En dit is zo'n beetje wat Canaan zou zijn geweest. Moet je even goed opletten, de bovenkant van de zee van Galilea naar de kust en onder de Dode Zee naar de kust. Dat is Galilea. Daar maakt de Westbank of Judea en Samaria een deel van uit en daar zoom ik zo meteen even op in. Maar hier moet het ongeveer om gegaan zijn. Mag ik de volgende? Even de bepaling in de wereld. Hoe klein is dat? Kunnen vergroten. Wat groen is, dat is islamitisch. En wat donkergroen is, dat is Arabisch. Nou, daar ligt dat kleine landje. Ik zag een keer een cartoon van een Arabier die Poetin bij deze kaart haalt. En die zegt, terwijl je dat dus allemaal ziet als islamitisch, zegt de islamiet van, kijk, dat is het. Dat willen we er nog bij hebben. En dan zie je Poetin zeggen, daar moeten we wat aan doen. Over dat kleine stukje hebben. Goed, de volgende. Dit is, en dan ga ik een klein stukje geschiedenis doen van de afgelopen 100 jaar. Snel, want anders dan gaat mijn vrouw dat teken maken en dan moet ik ophouden. Dan moet je niks van aantrekken, dat doe ik ook niet, maar... Ja, dat is niet waar hoor, ik moet altijd goed op te letten. Je doet dat altijd zo snel. Goed, dit is de situatie. Ja, maak het toch nog iets kleiner, dan hebben we het totale overzicht. De situatie van 1947 is het plan. Ik ga toch even met een stok, die heb ik ook nog meegenomen. Ik ben leraar geweest, dus dan... wat hier gekleurd is, dat was overgebleven van het Britse mandaat in 1947. Het Britse mandaat was veel groter, door de Jordanië ook bij, maar dat hadden ze ondertussen weggegeven aan de Arabieren. Dus dit was over en het boterde maar niet tussen de Joden en de Arabieren. Al in 1938 was er een Peel Commission, een Engelse commissie die voorstelde om het ongeveer zo te verdelen dat dit gedeelte voor de Joden was en dat gedeelte voor de Arabieren. Dat werd helemaal afgeschoten, er volgden allerlei pogroms. Dus dat werd gestopt. In 1947 probeerden de Verenigde Naties het opnieuw en gaven ongeveer dezelfde indeling. En je ziet hem hier. Blauw voor de Joden, rood voor de, wat dan zou Palestijnen zouden worden, de Arabieren die daar leefden. Met verbindingen ertussen zullen die gebieden met elkaar verbonden raken. Waarom kozen ze voor dit blauw? Omdat hier de meeste Joden al leven. Heel veel Joden zijn in Israël gekomen in de 19e, 20e eeuw, hebben land gekocht, zijn daar gaan wonen en dit gedeelte was dus al behoorlijk bewoond door Joden. Inclusief trouwens Jeruzalem, dat is dat gele stuk, daar werd van voorgesteld, dat houden we internationaal, dat gaat nog naar Joden, nog naar Palestijnen toe. Nou,
Dit was de situatie van 1947 en u weet wat het antwoord van de Arabieren was. Nee, dit doen we niet. Resultaat was, mag ik de volgende, dat toen het jaar erop in mei Ben Gurion de staat Israël uitriep, en je ziet dus dat is het blauwe gedeelte, zeiden ze van, nou dan nemen we dit, dan houden we dat gewoon in geheel. Het resultaat was de dag erop dat van alle kanten Israël werd aangevallen. Onmiddellijk gaf de Arabieren aan, weg met die Joden, allemaal de zee in, dit willen we niet. Resultaat is de volgende. Wacht mij, ik ga even terug, ik neem dan weer, let even op, je ziet hier in die vorige, wat blauw is, zei Israël van, dit maken wij niet tot staat, aangevallen, en het resultaat van die oorlog was dit. Deze grenzen werden vastgehouden door Israël. Jordanië viel dit gebied binnen. Dat was dus van niemand eigenlijk. Hè? Het was van het Ottomaanse Rijk geweest. Dat was overgegaan in 1917 in de handen van de Engelsen. En dat was nog te vergeven aan de bewoners daarvan. Maar wat deed Jordanië? Die viel dat binnen, bezette dit gebied. Egypte bezette dat stuk. En Israël kon dit behouden. En kon maar de helft van Jeruzalem in bezit nemen. De andere helft van Jeruzalem viel dus aan Jordanië toe. In dat deel van Jeruzalem stonden veel moskeeën, of stonden veel synagogen, moet ik zeggen. Allemaal plat gegooid, allemaal kapot gemaakt, Joden eruit verdreven. En hoop ellende. Goed. Deze grenzen, die worden de grenzen van 1967 genoemd. Waarom? Omdat tot 1967 dit de grenzen waren waarbinnen Israël was. Maar toen, in 1967, deden de Arabieren opnieuw een poging. Mag ik de volgende? En je ziet nu van alle kanten groots worden aangevallen. Niet alleen door die omliggende landen, ook Marokko was erbij, Tunesië was erbij, Irak was erbij, Saudi-Arabië was erbij. De hele groene kaart die er straks staat, dook als het ware op dit land van. We gaan het opnieuw proberen. Goed, let even op wat nu blauw is. En de volgende het resultaat. Na 6 dagen, heet de Zesdaagse Oorlog, is alles wat donkerblauw en lichtblauw in handen van Israël. Wat is bijgekomen? De Golan, een stukje van Syrië. Dit stuk is afgepakt van de bezetter Jordanië. Gaza, wat onder Egypte geheel met de Sinaï-peninsula is ingenomen. En daar had niemand even op gerekend natuurlijk, dat dit zou gebeuren. Dus flink onderhandeld, mag ik de volgende? Het resultaat was dat die hele stuk teruggegeven is aan Egypte. Ondertussen woonden er ook al Joden, die zijn teruggegaan. En daardoor ontstond er vrede met Egypte. Met Jordanië is op een gegeven moment vrede gesloten. Maar dat zijn maar, zien we vandaag de dag weer, nauwelijks echte vrede. Ik weet niet of je leest het in de kranten, maar 2 dagen geleden is er besloten door het parlement in Jordanië dat de afspraken die gemaakt werden over het leveren van gas van Israël aan Jordanië, dat doen we gewoon niet. Hebben ze gezegd, dat willen we niet. Want we willen een vijand, daar willen we geen gas van hebben. Of zoals we gaan, weet ik niet, de regering laat misschien toch wel doorgaan, maar het parlement heeft duidelijk gemaakt, we willen het niet. Dus wij willen met de vijand niet iets gezamenlijk doen. Dus het is, wat is vrede, hè? Goed, Gaza, dit stukje, dat bleef bij Israël horen. Dit stuk bleef bij Israël horen en de Golan. De Golan is ondertussen door Israël geannexeerd, gezegd van, dat maken we Israël. En ik zal straks laten zien waarom dit zo belangrijk is. Dit is een hele hoge bergketen. Ik heb een kaart meegenomen met hoogteverschillen. Je moet straks maar eens kijken. Maar je kunt heel goed zien, en zeker als je er een keer geweest bent, zul je begrijpen dat dit zeer strategisch is. Als je op die berg staat, kijk je gewoon over die vallei uit. Je hoeft maar een kanon neer te zetten en je schiet. En als je misschiet, dan draai je die kanon wat natuurlijk nog een keer en je ziet gewoon wat er gebeurt. Dus het is logisch dat om militaire reden is eigenlijk gezegd, dat stuk moeten we nooit weggeven. Dat is een buffer die we zelf in bezit willen houden. Dit is natuurlijk heel lang omstreden geweest. En in 2005 is het besloten van, oké, we geven dat aan de Palestijnen, dan kunnen we eens een keer zien hoe dat gaat. Hè? Dus de Israëli's trokken zich terug. We weten hoe dat is afgelopen, ze waren nog niet aangekomen in Israël, de raketten kwamen er al achteraan. Toen wij daar in de omgeving waren, we hebben hier een tijdje verbleven. En we hebben hier nog een tijdje gezeten. Op een gegeven moment, we zaten in Efrat, moesten de dag erop gaan vliegen. Er werd gezegd, nou, maar de vraag of je wel naar het vliegtuig kunt komen. Want er zijn ongeveer 100 raketten afgeschoten vanuit Gaza. En die komen steeds verder. Die kwamen zelfs wel in de buurt van Tel Aviv. Dus die raketten die komen overal. En misschien kan je helemaal niet vliegen. In die 2 dagen waren er ook weer 150 raketten of zo. Dus zo is dat gegaan met dat stukje grond dat gegeven is aan de Palestijnen. Dit stuk is er nog steeds, en dat is dus wat genoemd wordt de West Bank. Dat is aan de westkant van de Jordaan, daarom wordt de Bank genoemd. De Bank is een soort van zeg maar, strand, een kust of iets wat aan water grenst. Daar wordt het de West Bank genoemd. Vanuit Jordanië beredeneert natuurlijk aan de westkant. En hier gaat het eigenlijk over. Weet je hoe groot dit stuk is? Wat ik liever Judea en Samaria noem. In verhouding. Het is op een paar vierkante kilometer na exact zo groot als Friesland. 5800 vierkante kilometer. Dit is iets kleiner. Ik geloof Friesland ietsjes groter. Maar het scheelt namelijk. Dus waar praten we over? Als het al die strijd in de wereld gaat over Israël. Over dat stukje zo groot als Friesland. Daar hebben we eigenlijk de hele tijd over. Goed. De volgende. Ik heb nu deze kaart die hier ligt, heb ik geprobeerd te fotograferen, want dan kan je een beetje zien, en daarom ben ik zo enthousiast van deze kaart, want dat is hoogteverschillen. Je kunt zo heel goed zien hoe het landschap verloopt. En dan kun je ook beter de dingen uit de Bijbel begrijpen. Dit ding vonden we in een winkeltje in Jeruzalem, dus ik heb hem helemaal gekoesterd, goed ingepakt, goed vervoerd, meegenomen. En toen zag ik later hieronder staan dat hij gemaakt is in België. Even goed lijken. Wat je hier ziet. Gekleurd is dus wat Israël is. Hier zie je het meer van Galilea. Hier de Dode Zee. Hier ontspringt. Hier is de Hermon, die hoofdberg. Hier ontspringt de Jordaan. Hier in al die heuvels. Komt bij elkaar. Loopt hier doorheen. Gaat uiteindelijk naar de Rode Zee. Die zie je hier dan. Heel laag. Is dat? Dit ligt 400 meter onder het niveau van de zee. Heel apart. Maar waar het mij vooral om gaat in deze kaart, is dat Judea en Samaria, dat is dit stuk, dat zijn die bergen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om in te zien dat ook weer, net als bij die Golan, dat ik vertelde, dat is ook hoog, dat het strategisch van belang is. Dit gebied is hoog. Kijk uit over de rest van Israël. Er wonen op dit moment in Israël circa 6,5 miljoen Joden. Het grootste gedeelte van hen woont tussen Haifa en Gaza. Dit stuk, hier in Tel Aviv. Deze kuststrook, daar wonen al die mensen. Op zijn smalst is het hier 15 kilometer. Als je dit stuk weggeeft aan een vijand, en je zet hier tanks en kanonnen neer, dan is het gewoon weer prijsgieten. Alleen al om strategische redenen, zegt Israël, eigenlijk moeten we dit behouden. Ook als het niet gelovige Joden zijn, dus die zich niets gelegen laten liggen aan de Tanach, dan nog zijn er velen die zeggen, ja, maar we moeten het niet weggeven, want we nodigen als het ware de vijand, de hele Arabische wereld, in ons hart van ons land uit. Dit wordt ook wel het hartland van Israël. Mag ik de volgende? Dan heb ik de foto iets anders genomen. Kan je het een beetje zien vanaf de zijkant. Rode Zee. Hier zie je hoe laag dat is. Hier de Dode Zee. Weer hier de Jordaanvallei. En hier het meer van Galilea. Zie je die heuvel? Dit is Samaria. En ongeveer ten zuiden van Jeruzalem is het Judea. En hier ligt Jeruzalem. Halverwege op die heuvel helemaal op. Hier ligt Tel Aviv. Kun je begrijpen dat als je van Tel Aviv daar naar boven gaat, dat je als je naar Jeruzalem gaat, constant aan het stijgen bent. Daarom wordt er ook wel gezegd van, we gaan op naar Jeruzalem. Hè? Als je opgaat naar Jeruzalem en je woont in Galilea, ga je omhoog. Woon je daar, ga je omhoog. Je gaat altijd, maakt Alia naar Jeruzalem. Aan de andere kant maak je de stijl naar beneden als je naar de Dode Zee gaat. Dat gaat echt heel hard. Dan moet je constant op je rem trappen en terugschakelen. Grappig om dat te zien, hè? Zo hier dat niveau verschil. En als je er doorheen gaat, ga je het op een gegeven moment ook herkennen. Dan dat land als het ware leven. Er komt drie dimensies in. Goed, het gaat over dit stuk wat ter discussie staat. En niet alleen omdat het mooie bergen zijn of dat het strategisch is, maar dus alles van de Tenach heeft zich daar ook afgespeeld. Alles. Mag ik het volgende? Nu vliegen we met onze droom boven Egypte, hè? Kijken we er wat anders tegenaan, ziet even opnieuw, hier weer de Dode Zee, die hele Jordaanvallei, hier het meer van Galilea, hier ligt Haifa, Tel Aviv, en hier begint Gaza ongeveer. Vanaf hier, het zijn natuurlijk Beersheba, ook aan de hier kraters waar je zo mooi in kunt rondrijden. En hier ligt Jeruzalem. Hier kun je ook, dat moet je straks maar eens kijken naar dat ding. Hier is Mozes met het volk binnengekomen. De berg waar hij op ging, waar hij nog over Israël moet uitkijken voordat hij stierf, ligt ongeveer daar. En hij kon zo naar de overkant kijken. Hier kwam het volk naar beneden, hier ligt Jericho. En later zijn ze, toen ze het land binnentrokken, de Jordaan omhoog gegaan. En ze zijn hier, dit loopt ook een weg. Dat loopt op dit moment ook een weg. Daar kun je vrij makkelijk met schapen en koeien en kinderen naar binnen lopen en langzaam de berg instijgen. En hier ligt wat Shechem geworden is. Shechem of Shechem. En wat de Palestijnen naar Bloes noemen. Volgende vraag. Nou, even een paar historische gebeurtenissen. Abraham kwam het land binnen. Hij kwam uit, waar komt hij vandaan?
Oer.
Oer ligt daar. Helemaal in Irak.
Haran.
Hij kwam in Haran. Zijn vader ging dus helemaal de Eufraat en de Tigris ten noorden, kwam tot aan de grens van Turkije. Daar is hij gebleven in Haran. En later is Abraham naar het zuiden gekomen. Hij is of op deze manier binnengekomen, of bijvoorbeeld door deze krater, trog, kan ook zijn. Hoe dan ook, hij kwam hier ten noorden deze berg binnen en hij vestigde zich in Shechem. Ik heb hier allemaal teksten, daar kan ik je even geven. Ga ik niet mijn vrouw schudden, nee, niet geven. Maar al die teksten ben ik even langsgelopen van waar worden al die namen genoemd. Nou, in Genesis groeien er veel teksten. Hier vestigt Abraham zich. Nablus. Hij gaat op een gegeven moment wat zuidelijker, komt hij tussen Bethel en Ai, dat ligt hier ongeveer, een stukje noordelijker van Jeruzalem. Daar verblijft hij een tijdje, hij gaat verder, dan gaat hij naar Hebron, dat ligt hier, ten zuiden van, een stuk ten zuiden van Jeruzalem, hier ligt Bethlehem overigens. Daar overlijdt Sarah, daar koopt hij het graf van Machpela aan, daar wordt Sarah begraven, dus daar heeft hij een tijd gewoond. Op een gegeven moment gaat hij, doordat er hongersnood is, naar Egypte, hij ook, hij komt dan terug en hij gaat daar weer wonen. Zijn eerste zoon, Isaac, die verblijft hier, woont ook in Hebron, maar weer de hongersnood gaat hij ook naar Egypte toe. Maar als hij op een gegeven moment hier gekomen is, in de buurt van Gaza, krijgt hij een droom aan God zegt tegen hem, ook dit stuk land krijg je en blijf hier. Ga niet naar Egypte, blijf hier. En hij gaat daar een tijd wonen. Op een gegeven moment heb ik in Beersheba wonen. Daar is door de stad ook waarschijnlijk door ontstaan. Dat is trouwens ook een bron van Abraham vinden, die je gewoon kunt bezoeken. Dan krijgen we zijn dan, dat is dan Jacob natuurlijk, ook die woont een tijdje in Beersheba. Op een gegeven moment moet hij vluchten, gaat hij naar Bethel, dat is weer daar, waar zijn opa ook lang gebleven heeft. Daar heeft hij een droom, zoals jullie weten. Hij vlucht uiteindelijk terug naar zijn oom die nog steeds in Garan woont en verblijft daar een tijdje. Maar als hij terugkomt, waar komt hij weer terecht? Weer in Shechem. Daar woont hij een tijd. Hij gaat ook daarna weer in Bethel wonen. En vervolgens gaat hij naar Efrat, wat Bethlehem is. En hij gaat ook in Hebron wonen. Je ziet dus, wat doet het punt van mijn stok? De hele tijd over die keten heen en weer gaan. Al die aardschade, ze worden daar, of daar, of daar. Of daar, of daar, of daar, of daar. Alles vindt daar plaats. Jacob gaat ook in Hebron wonen. Zijn zoon, Jozef, woont ook daar, in Hebron. En hij gaat zijn broers opzoeken. Waar zoekt hij zijn broers op? Dat doet hij in Shechem. Dus die reist helemaal die keten door om daar ergens zijn broers op te zoeken. Daar wordt hij dus ook gegeven en verkocht aan Egyptenaren of andere handelaren. Die waarschijnlijk door deze kloof naar binnen kwamen. Dit was een bekende route die liep van Egypte naar Syrië om handel te doen. Dus daar is die verkocht. Waarschijnlijk heeft hij door de bergen heen gelopen. Dat kan daar. En zo is hij dan in Egypte terecht gekomen. Waar is Jozef begraven? Ja. Hey, dat is de vraag ook. Als jullie mijn botten terugnemen, begraaf mij daar. En dat graf kun je nog steeds zoeken. Dan hebben we Mozes. Ik had het al over de berg Nebo. Of ik noemde die naam nog niet, maar die is daar. Het volk is hierdoor door deze kloof naar binnen gekomen waarschijnlijk. Hier in Jericho. Dat is als eerste veroverd. Jozua is toen de berg ingetrokken en heeft een behoorlijk aantal veroveringen gedaan. Eerst het midden en het zuiden van Israël, hier wordt geschreven dat hij keerde weer terug naar de plek waar het volk was. Daarna zijn ze naar het noorden getrokken, hier naar binnen gegaan, ze hebben zich hier gevestigd. En toen heeft Jozua dit gedeelte helemaal veroverd. Kun je allemaal lezen, is vrij uitgebreid beschreven. Jozua laat hier bij Shechem op een van de bergen daar, de Ebo, maakt hij een altaar voor God. En er zijn stenen teruggevonden een aantal jaren geleden die sterk doen vermoeden dat dat de plek was waar hij dat gedaan heeft. Je ziet, weer staat mijn kaart, het punt van die berg. Hè? Het altaar is daar gemaakt. Daarna trekt het volk op het zuidelijke. Ze hebben de tabernakel nog steeds bij zich en die wordt opgezet in Shiloh. Shiloh is ongeveer daar. Daar heeft die tabernakel geschat 382 jaar gestaan. Daar. 382 jaar heeft het volk daar de hoofdzetel gehad. Waar ik nu wijs. Midden op die berg. Daar bovenop. Daar gebeurde alles. Daar is het verhaal van Samuel en van Hanna. Dan krijgen we Gideon. Gideon wordt in Ofra geroepen. Om de strijd aan te binden. Waar is Ofra? Dat ligt ook daar weer een beetje in de buurt van Bethel. Gideon verslaat de Midianieten. Dat doet hij bij de Garotbron. Die ligt hier in het dal. Net ten noorden van het hele gebeuren. In dat dal daar. Het is overigens het Gideongebergte. Waar Saul en zijn zoon Jonathan dood hebben gevonden na een strijd. Ruth verhaal speelt zich af in Bethlehem. Dat is daar. Hanna, dat is in Shiloh. David wordt geboren in Bethlehem, op de bergen. Hij gaat wonen in Socho en in de vallei van Elat. Hier, daar vindt de strijd plaats met Goliath, ook in de bergen. Hij verstopt zich in Engedi, dat is daar. Daar heeft hij die ontmoeting met Saul, weet je wel, dat is een stuk van die mantel afsnijden. Engedi. Samuel wordt in Rama begraven, dat is net iets boven Jeruzalem. David woont 7 jaar in Hebron. Dan vertrekt hij en woont 35 jaar in Jeruzalem. Kortom, wat probeer ik nou aan te tonen? Mijn vrouw doet het zomaar, dat zie ik gelukkig niet. Dit is het hartland van Israël. En als je enige waarde hebt aan die tenacht wat erin staat, gaat je hart sneller kloppen als je dat land ziet en erin bent. Dat zijn wij al als die Joden. Vandaar dat dus ondertussen zo'n 600.000 Joden hier wonen. En zeggen van, wij gaan er nooit meer weg. Dat land hebben wij niet afgepakt van iemand. We zijn aangevallen. We hebben het in bezit genomen. En wij denken dat het een van God gegeven iets is. En wij horen hier gewoon. We herkennen al die plaatsen. En ze willen niet weg. Nou, dus binnen is er natuurlijk een enorme strijd van, ja, want als jullie daar weggaan, dan komt de vrede. Ja, zeggen een heleboel mensen, maar we zijn ook daar weggegaan. En er kwam helemaal geen vrede. Als we hier weggaan, dan nodigen we als het ware in het hartland, in het hart van Israël, midden onder ons, nodigen we de kanonnen en uit. Is zoiets als zeggen van, nou, we geven heel de provincie Utrecht aan IS. Aan IS. En ze krijgen de weg naar Arnhem, naar Duitsland, daar mogen ze zelf gebruik van maken. Dan mogen ze kanonnen en bomgordels en de hele handel naar Utrecht. En dan krijgen ze de ruimte, dan mogen ze vanuit de provincie Utrecht doen wat ze willen. Ja, of tot Leiden trekken we dat even door. Dat gevoel moet je krijgen als je daar dus woont in de buurt van Tel Aviv. Zo dichtbij haal je ze dan. Oké, nog iemand die zo doet. Nou moet ik wel. Nou moet ik wel. Oké. Ik hoop dat ik jullie een klein stukje geschiedenis heb kunnen geven. En ik zou graag met jullie uit de Sidur, het Joodse gebedenboek, het gebed voor de Medinat Israël met jullie bidden. Het gebed voor de staat Israël. Dat bidden ze heel vaak, in de morgen, en dan bidden ze het volgende. Onze Vader in de hemel, rotsvaste steun en verlosser van Israël, zegen de staat van Israël, het ontluikend begin van onze verlossing. Ik maak er even een opmerking tussendoor. Je ziet dus hoe ze deze staat Israël proeven als een stap naar verlossing. Een stap in de richting van de Messias. Neem haar onder uw liefderijke beschutting en spreid uw beschermende vrede erover uit. Zend uw licht en uw waarheid aan hem die er aan het hoofd staan, zijn ministers en adviseurs, en leid hen door het goede raad die van u komt. Maak sterk de verdedigingsmachten van ons heilig land. O God, verschaf hun hulp en bekroon hen met de lauwerkrans der overwinning. Geef vrede in het land en voortdurende vreugde voor zijn bewoners. Denk toch aan onze broeders, heel het huis van Israël, in welke landen van de verstrooiing ze ook mogen zijn. Breng hen spoedig, frank en vrij naar uw stad Sion, naar Jeruzalem, de zetel van uw majesteit, zoals het in de Torah van uw dienaar Moshe beschreven staat. En dan citeer ik een stukje uit Deuteronomium 30, waar Moshe zegt, al zou je ook uitgestoten zijn tot aan het eind van de hemel, dan zal de eeuwige je God je vandaar verzamelen, je vandaar weghalen en je brengen naar het land van je voorouders die zij in bezit hadden en dat jij zult bezitten. Dan zal ik het je goed laten gaan en zal ik je nog talrijker maken dan je voorouders. De eeuwige je God zal alle beletselen van je hart en van dat van je nakomelingen verwijderen om van ganse harten en met heel je ziel van de eeuwige je God te houden, zodat je kunt leven. Einde citaat. Verenig ons in het gevoel van liefde en ontzag voor u om alle geboden van uw Torah nauwgezet op te volgen. Zend ons spoedig de nakomeling van David, de ware Mashiach, om hem die de eindtijd van zijn verlossing afwachtend te bevrijden. Verschijn in de volle kracht en macht van uw majesteit aan alle aardbewoners, zodat ieder bezield wezen het zal verkondigen. De eeuwige de God van Israël is koning. En zijn koningschap strekt zich uit over heel het heelal. Amen. Amen.